Welkom bij de derde en laatste aflevering van het Restwaardejournaal in 2023. Het was een turbulent occasionjaar en 2024 belooft echt net zo turbulent te worden. Ik praat er vandaag over met onze vaste deskundige Gerard de Buren, met Steven Willigenburg, data-analyst bij Autotelex en Albert van Voorden, occasion manager bij Zeeuw en Zeeuw. Heren, welkom in onze studio. Na de break gaan we het uitgebreid hebben over elektrische auto's. Maar voor de break wil ik het even hebben over het turbulente jaar 2023, wat er allemaal nog meer gebeurd is, los van die EV's. Gerard, als ik met jou mag beginnen, hoe zou je, als je het kort moet doen, 2023 samenvatten?
Ik heb dat geloof ik al eens eerder gezegd dit jaar, maar eigenlijk weet ik het niet zo goed. Want jij zegt turbulent. En dat is natuurlijk zo, want er wordt heel veel over gebruik gesproken. Maar alle bedrijven die ik nu spreek, die zeggen eigenlijk, ja, best wel een heel goed jaar gehad, Gerard. Hè? Viel allemaal niet tegen. Misschien wel het beste jaar van de laatste jaren. Dus zo slecht was het allemaal niet.
Nee, turbulent is natuurlijk niet per definitie slecht.
Negatief, nee.
Maar er gebeurt veel.
Ja.
Albert, als we het dan hebben over veel gebeurd, dat er veel gebeurd is. Als ik aan jou vraag hoe 2023 was, wat zeg jij dan?
Nee, ik denk, als ik voor de branche praat, dat het zeker geen standaardjaar is geweest. Hè? Dat we begonnen nog het jaar een beetje met een tekort daarin. En nou, we hebben zelfs dit jaar voor het eerst ooit een inkoopstop halverwege in het jaar. Dat nou, hebben we ook nooit meegemaakt.
Dat, voor EV's? Dat, voor EV's? Of?
Nee, voor de gehele voorraad. Omdat klanten zelfs niet meer konden parkeren in elk terreintje wat er toen was vol stond. Dus dat is ook uitzonderlijk geweest, een korte periode geweest, hoor, dat we dat echt in de zomervakantie hebben gehad. En wat dat betreft is er wel natuurlijk elke keer weer een hoop aan de hand in de brand.
Steven, een data-analyst bij een restwaardebepaler moet een druk jaar gehad hebben.
Het is turbulent, is inderdaad wel het juiste woord, denk ik, vanuit Autotelex perspectief. We hebben zelden zo vaak een actie moeten uitvoeren op een bepaalde signaal, op een bepaald nieuwsbericht, op bepaalde handelsbiedingen via ons B2B-kanaal. We hebben vaker aan de knoppen moeten zitten dan ooit, absoluut.
En als jij het hebt over een actie uitvoeren, dan bedoel je een restwaardebijstelling?
Het is heel vaak een restwaardebijstelling inderdaad. En bijstellen is de afgelopen periode vaak naar beneden geweest, zeker voor EV's.
Ja. Gerard, je gaf net zelf al een beetje aan. Turbulent. Het was voor veel bedrijven ook een goed jaar.
Ja.
Dat was ook precies mijn eerste volgende vraag aan jou, zeg maar. Heb de keper beschouwd, als je die EV's even niet meeneemt, was het dan wel een bijzonder jaar?
Nou, we hebben natuurlijk hele luxe jaren gehad. Hè? Dat er weinig auto's waren, dat zeg maar, de marges waren klein, maar de transactieresultaten waren uitstekend. Dus het was ook wel weinig kortingen. En nu, dit jaar was het wel weer werken. Dus zowel bij de inkoop van auto's was lastiger. Ook wel de verkoop en ook internationaal de export. Dus was wel heel veel beweging. Mm. En wat zijn de goede auto's? En je hebt natuurlijk een enorme invloed gehad van het aanbod van nieuwe auto's.
Ja, want wat waren de goede auto's?
Ja, wat gewoon constant blijft, zijn de wat oudere auto's van de reguliere gebruikte auto's. En de hele jonge auto's, wat het alternatief was voor nieuw, hè, dus veel parallel import. Ja, dat stond onder druk, omdat die fabrikanten heel veel nieuwe auto's in de markt hebben gezet en ook weer met het prijsmechanisme gaan werken. Ja. En dat heeft direct invloed op de gebruikte auto's.
Ja. Albert, jij werkt bij Zeeuw en Zeeuw. Veel merken, een breed palet. Maar als je dan gaat kijken naar welke leeftijd en bouwjaren jullie dit jaar primair verkocht hebben en goede zaken mee gedaan hebben, sluit je dan, zeg maar, is het dan het verhaal van Gerard?
Nou, daar sluit ik zeker mee aan. Kijk, uiteindelijk hebben we ook weer meer verkocht als het jaar daarvoor. Je ziet wel de waarde van je voorraad, die stijgt natuurlijk. Maar dat komt ook omdat, dat ze jij kunnen beamen, maar ook de prijzen van de auto's die stijgen. Maar zeker de wat oudere auto's, die worden vele malen meer verkocht. En de jongere auto's, ja, dat is toch al heel snel een concurrent voor de nieuwe auto's. Dus dat kan ik zeker beamen.
Ja.
De gemiddelde gebruikte autoprijs die is inmiddels al midden in de 20.000 euro. Dat is natuurlijk heel erg veel geld voor een gemiddelde consument.
Nee, dat...
En dat heeft een direct invloed.
Ja, dat snap ik. Toen begin dit jaar al die prijsverlagingen kwamen, zeker als het ging om elektrische modellen, heeft dat dan... Jullie begonnen in het jaar met een grote voorraad, ook met jong gebruikt, min of gelijk afschrijven om stof verkocht te kunnen krijgen. Hoe werkt dat?
Nee, ik denk dat juist de valkuil is, dat mensen gelijk er zo hard op reageren. Dat uiteindelijk denk ik dat soms ook tijd nodig heeft. Dat wat we wel hebben gedaan, we hebben op een gegeven moment toen tijdens de inkoopstop hebben we ook gezegd, bijkoop van elektrische auto's op dit moment niet. En het inruilen, wees daar voorzichtig mee. Overleg daar altijd mee en ga echt van handelswaarde uit en niet van... Wat je een driekwart jaar ervoor deed, hoe je een elektrische auto inruilde. Want die kon je toen goed gebruiken. En nu zijn we daar zeker, denk ik, op het juiste moment heel terughoudend mee geweest.
Ja. Erard, als ik dan weer bij jou kom, dat die voorraadposities waren eind vorig jaar op zich groot. Hè, ook vergeleken met andere einden van het jaar.
Ja.
Hoe zou die nu moeten zijn? We zitten nu weer aan het eind van het jaar. Zou het wel minder moeten zijn dan vorig jaar? Of zeg je, nee hoor, hou dat maar gewoon...
Nou, de rentedruk is natuurlijk ook substantieel. Hè? Dus het aanhouden van voorraad is heel veel duurder, kostbaarder dan de vorige jaren. Dus dat speelt absoluut een rol. Dus men zal nog zorgvuldiger zijn met datgene wat courant is. En dat is eigenlijk voor ieder bedrijf verschillend. Maar wat de reguliere gebruikte auto's, die doen het nog steeds goed. En als je auto's hebt in de groene prijsklasse, dan is dat voor consumenten aantrekkelijk. Pas had ik een presentatie van de commerciële basis van mobielen. Zowel een onderzoek in Duitsland, dat vond ik wel heel typerend. Dat de gemiddelde prijs waarop mensen zoeken, die was bij een traditionele verbrandingsmotor, was 8.000 euro lager dan het aanbod wat ze hadden. Maar bij een elektrische auto was de gemiddelde prijs waar ze zochten, was 18.000 euro lager dan de gemiddelde prijs van de elektrische auto's die ze aanbieden. Dus er zit een hele grote mismatch in wat de klant denkt te gaan kopen en waar het aanbod zit.
Ja, daar komen we na de commercials uitgebreid op terug. Gerard, Albert, hoe is jullie voorraadpositie nu ten opzichte van eind vorig jaar?
Ja, die is al iets toegenomen.
Ondanks die hogere rente.
Je wil natuurlijk weer elk jaar, daarvoor doen we uiteindelijk ook wel eens weer een overname, uiteindelijk weer wat groeien. En ook daar behoort natuurlijk een voorraad bij. En zeker als de auto ook duurder wordt. En dan is de vraag of je dat natuurlijk voor vrij wil maken. Kijk, een rente, dat is wel nu een belangrijk aspect natuurlijk. Waar je voorheen best wel eens een keer tijd kon nemen voor een auto. Omdat de prijs niet onder druk stond. Sterker nog, mocht je geluk hebben, dan nam de waarde toe. Maar op dit moment is die wel wat toegenomen. En de rente speelt daar wel een rol in. Maar dat... weerhoudt ons er niet van om mindere auto's...
Het kost wat meer geld voorraad aan te houden, maar je hebt gewoon voorraad nodig om uiteindelijk op peil te kunnen houden.
Ja, precies.
En je begon het al even over die kortingen. We hebben jarenlang in coronatijd gezien dat die kortingen, als er maar de schaarste is, helemaal niet nodig zijn. Albert, je zei in een voorgesprek dat je hoopte dat we niet als branche nu die tijd van schaarste voorbij is, weer massaal kortingen zouden gaan geven. Lukt dat?
Wij proberen het nog steeds. Eerlijkheid gebied wel te zeggen, we hebben afgelopen weekend een occasion show gehad. Nou ja, weekend. Waarbij we op de langstaanders wel een stukje korting gaven. En dat wel binnen het normale en niet meer zoals we het in het verleden kennen. Ik zie wel rondom dat bedrijven ook een hele hoop adverteren met juiste kortingen. Ik had ergens gehoopt dat we daar wel een beetje van hadden geleerd. En je ziet toch her en der wel weer gebeuren. En dat, ik denk dat we als branche, dat we daar eigenlijk beter op moeten letten. Ook voor het rendement, maar ook de kosten die toenemen met de rentes, dat belangrijk is.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Ik denk, het was maar net voor de corona dat we iedereen een staatdagenbeleid van 90 dagen wel geweldig vond als je dat allemaal realiseerde. En nu raakt iedereen in de war als je van 60 naar 62 gaat. Nou, dat vind ik echt onzin. Dus ik denk ook gewoon rustig, stabiel beleid. Dat is volgens mij heel erg verstandig.
Dus bij een langstaander mag je nog wel wat korting geven en verder.
Ja, maar moet je wel zo langstaander. Ik wil, als je nu een cabriolet hebt, die ga je dan niet zomaar weggeven. Vind ik, je moet een beetje nadenken bij je voorraad. En iedereen weet wel wat die, wat hij dan met de auto's moet doen. Maar je moet gewoon een strak beleid hebben. Elke week moet je die auto's bekijken.
Dank. Steven, 2023 is ook het jaar waar we een soort van voorzichtige comeback van de diesel gezien hebben. In ieder geval als het gaat om restwaarde. En dat is wat we horen. Maar zie jij dat ook terug in jullie restwaardecijfers?
Nou, ik wil vooropgesteld, het is een brandstofsoort die echt in de marge opereert. Er is inderdaad sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod op dit moment. Dus ook met relatief goede restwaarde. Dus dat is inderdaad aan de orde. Ik heb ook nog even gekeken gewoon, of daar misschien een bepaald segment of een bepaald deel dat er veel diesels in voorkomen. En je ziet bij de gebruikte wagenimport, zie je best wel veel diesels toch voorbij komen. Meer dan bij de nieuwverkopen. En als je heel erg gaat inzoomen, dan zie je bijvoorbeeld op het E-segment, dus de oude 5-serie Touring en de E-klasse combi, daar zie je echt fors percentage van 8% ten opzichte van het hele aanbod van die auto's bij import.
18%?
Inderdaad, 18% van het totaal wat er geïmporteerd wordt, is een diesel.
Oké, zo. Dus dat is vergeleken met de markt zoals die hier is, best fors.
Ja.
Overigens, een nieuwe diesel dit jaar kost geloof ik €75.000 of zo. Dat is natuurlijk nog maar weggelegd voor de happy few.
Nou, je ziet wel, het is wel interessant, hoor. Je ziet inderdaad dat er weinig nieuwe diesels worden geregistreerd. Maar bij de import, en dat vind ik, dat is altijd wel een graadmeter van wat is actueel, wat willen de mensen graag hebben. Zie je toch wel wat andere cijfers en wat andere verhoudingen. Daar worden er meer geïmporteerd dan in de verhouding tot benzine en EV.
Ik heb dit jaar al meerdere mensen horen zeggen, het eerlijke verhaal is dat we zonder diesels ook nooit CO2-doelstellingen kunnen halen. Dus die diesel gaat nog wel een grotere comeback maken. We gaan het zien. Hoe zit het met plug-in hybrides?
Plug-in hybrides die zijn inderdaad vrij populair momenteel. Ook qua restwaarde staan ze eigenlijk allemaal redelijk stevig. Er is één uitzondering waar we volgens mij later even op terug gaan komen. Wat wel zo is dat er hangt wel iets boven die plug-in hybride in zijn algemeenheid. En dat is er komt een nieuwe euronormering aan. Dat is per 2025, 2026 wordt dat actief. En daarbij wordt de CO2-uitstoot, die wordt op een andere wijze gemeten dan voorheen. Dat wordt op basis van meer praktijkgegevens, wordt die data gemeten.
En dan worden ze duurder?
De CO2-uitstoot die gaat omhoog. De BPM is daaraan gekoppeld, dus ook de nieuwprijs gaat omhoog.
En wat komt nu uit jullie berekeningen als je het zo door zou kijken? Hoeveel gaan ze gemiddeld?
Het zijn hele lastige berekeningen. Er zijn wel wat schetsjes gemaakt hier en daar. En dan kom je wel tot 2 tot 3 keer hoger uit qua CO2-stoot. En dat vertaalt zich ook in de BPM terug.
Vele duizenden euro's.
Het kan tot vele duizenden euro duurder worden, zeker wel. Ja.
Ja. Die plug-in hybrides, je zei het over de hele linie goed. Er is één uitzondering.
Mm-hmm.
Lincoln
Co. Wellicht, ja. Nee, dat is een auto zeer succesvol. Ze hebben een abonnementsmodel en daar hebben ze vrij korte tijd 16.000 auto's weten te leveren. Dus wat dat betreft gewoon aan de voorkant helemaal goed. Alleen aan de achterzijde bij de remarketing, daar lijkt het een beetje mis te gaan. Er lijkt weinig vraag te zijn naar die auto's, terwijl het wel qua techniek een prima auto is. Alleen toch wil het niet lukken om die restwaarde goed te houden. Het is echt een auto die de afgelopen periode enorm is afgewaardeerd.
Ja, het toeval wil dat we net de voormalig hoofdredacteur van Automotive spraken, die er dit weekend één gekocht heeft.
Die daar voor jou blij mee is.
Hij er heel blij mee is. Ik dacht, ja, dit is het moment om een Lincoln Co. te kopen.
Ja.
En ja, goed, als je in Nederland woont, kan dat natuurlijk ook, prima. Nou, Albert, eigenlijk wel een vraag aan jou. Die Lincoln Co's die dus ook in de handel voor weinig aangeboden worden, bied jij er inmiddels ook op?
Wij hebben er wel eens wat gehad, maar wij zijn er heel terughoudend in geweest. Ook het hele jaar ook het advies aan onze occasionmens op de vestiging en ook aan de vestigingsmanagers was ook daar heel terughoudend mee te zijn. En dat kwam ook omdat er ons werd massaal die auto's aangeboden. En ook met prijzen waar... die in een maand zoveel verschilden, dat we zeiden van, hé, hier moeten we even opletten. Hier kunnen we beter even het zeker voor het onzekere nemen. Ondertussen denk ik dat voor een plug-in hybrid zeker een markt is. En dat de leveringsproblemen, als die weg zijn bij een Lincoln Co. Hè, want ook daar zijn wij tegen aangelopen bij de auto's die
we...
Ja, dat het gewoon ontzettend lang duurt. Maar mochten die leveringsproblemen weg zijn, denk ik dat daar best wel een mooi product staat. Dat,
ja. Tot slot in dit rondje waarin we het nog zo weinig mogelijk over EV's hebben. Dat komt zo. 2024. Gerard, heb jij een verwachting met 2024? Of laat je het gewoon gebeuren?
Ja, nou, ik zeg, ik heb nul invloed. Dus wat dat betreft, denk ik, laat ik het allemaal al gebeuren. Maar ik denk dat het wordt best wel een spannend jaar. Omdat je ziet wel dat de laatste maanden de animo van de consumenten wat afneemt. En dat het dus dat die meer een kat uit de boom kijkt. En dat komt natuurlijk omdat er heel veel onzekerheid is. Dus wat dat betreft vind ik het wel lastig. En je ziet op allerlei terreinen dat het agenturenmodel, dat is natuurlijk van invloed. Wat gaat daarmee gebeuren? En als die nieuwe auto's zeg maar al massa in de markt worden geduwd, ja, dan heeft het ook effect op gebruik. Dus het is wel heel moeilijk om te gaan beslissen wat jij gaat doen als autobedrijf, wat je gaat inkopen. Aan de andere kant, ja, je moet het ook niet spannender maken dan het is. Hè? Ik bedoel, dat is wel in Nederland goed te zijn, toch?
Ja. Nou ja, inmiddels horen we vanuit de fabrikagekant, zeg maar de productiekant, dat fabrieken inmiddels nog maar op halve kracht of net iets meer werken. Dus
dat was het afgelopen jaar niet merkbaar, want er zijn zoveel auto's de markt in geduwd dat ik denk, dat is niet normaal gewoon.
Nee, maar goed, de bal keert het schip,
ja.
Gerard. Steven, wat is iets wat jij volgend jaar echt in de gaten gaat houden?
Ik denk dat 2023 is eigenlijk een soort jaar waarbij wij het eigenlijk een beetje zien als een oefening om te kijken of alle EV's die loskomen, of die goed weggewerkt kunnen worden. En volgend jaar is eigenlijk meer gewoon voor het EGI even makkelijk gezegd. Want je zat er vorig jaar over, dit jaar zijn iets van 15.000 EV's vermarkt. En het moeten er volgend jaar 65.000 gaan worden. En daar zie ik nog wel wat uitdagingen in.
Ja, dat denk ik ook. Waar het eigenlijk het omgekeerde geldt is bij bedrijfswagens. Daarvan zou je denken dat je die restwaardes inmiddels hebt moeten bijstellen, maar dan naar boven. Omdat we in 2025 naar een ander regime gaan. Wat verwacht je daar?
Ja, dan heb je natuurlijk over het BPM-component wat bij bedrijfswagens gaat spelen.
Ook vele duizenden euro's.
Dat gaat inderdaad vele duizenden euro's worden. Het is wel zo, we leven niet alleen in Nederland, maar ook gewoon in Europa, wat echt communicerende vaten zijn. Dus ik denk ook gewoon dat het BPM-bedrag wat in Nederland betaald moet worden, op een gegeven moment bij export is daar weer een deel van de terug te vragen. Dat op basis daarvan dat de impact niet zo groot is als we allemaal voorzien. Er zal zeker een impact zijn, maar niet voor het volledige BPM-bedrag wat erbij komt.
Ja. Maar Albert, die bedrijfswagens gaan voor een heleboel dealers 2024 wel iets leuker maken dan wat je op voorhand zou denken.
Nou, hopelijk wel. Ik denk wel dat er nu natuurlijk massaal wordt op ingezet, hè, door heel veel verschillende dealers. Dus je kan ook nog hebben dat er een best wel een overschot gaat komen op die markt. Dus dat uiteindelijk de restwaardes nog niet zo hard zullen stijgen als wij in eerste instantie hebben verwacht. Maar dit gaat zeker wel weer wat met de markt doen.
Maar gaat het ook het dealerjaar een stuk mooier maken? Vind je dat moeten we toch maar even afwachten?
Nou, bedrijfswagens is over het algemeen een
papieren component.
Ja. Ja, precies. Waar ook een normale en een goede marge aan te verdienen is. Dat verwachten we ook van de verbrandingsmotoren. En op het gebied van de EV's, ja, daar gaan we het afwachten wat het volgend jaar gaat brengen.
Ik denk, Bart, dat die bedrijfswagens, die worden het komende jaar echt veel verkocht. Echt heel veel. In het jaar erop denk ik dat die nog steeds veel verkocht worden, maar dat ze dan parallel geïmporteerd worden. Want normaal gesproken worden die bestelauto's, die worden altijd 5 jaar gebruikt. En dat is in lopen we naar 2030... waarin de maatregelen voor elektrisch zeg maar in gang gezet moeten worden. Dus ik denk dat heel veel bedrijven denken van, ik maak nu de keuze en ik koop nog één keer een traditionele verbrandingsmotor, bestelbus of wat dan ook. Dus ik denk dat dat wordt echt veel. Dat kan niet anders. En je hoort ook nu al dat daar alweer productie stop is. En dus, nou, we kunnen zoveel leveren, maar dat is het.
Dank jullie wel voor nu. Na de commercials gaan we het hebben over EV's.
Wilt u ook auto's adverteren als een pro? Dan is er maar één optie. Autotelex Ads. Met de Pro-app vrijwaart u gemakkelijk op uw mobiel. Nu de auto op voorraad is, start uw eigen workflow. Bijvoorbeeld, de auto krijgt een technische check en gaat vervolgens naar de poetser. dan kan de auto de fotostudio in. De advertentie staat klaar. Nu nog even personaliseren. De vraagprijs wordt bepaald en de auto kan online. Met één klik gaat de advertentie naar alle portals. Welke portals u gebruikt, dat bepaalt u zelf. Met ads verkoopt u mobiel, snel en professioneel. Altijd al willen adverteren als een pro? Dit is uw kans.
Welkom bij Autoavond. Liewe Rode,
Damstee Auto.
Welkom bij Baak Autocentrum.
Bij Weinig Autoservice.
Bij Steza.
Auto van Rompel.
Robert Kerkentuinen.
Welkom bij Kaap Selectie.
Welkom terug bij het tweede deel van het Restwaardejournaal. We gaan het over EV's hebben. Heren, fijn dat jullie er nog zitten. Voordat we beginnen wil ik even een plaatje laten zien. En dit is zeg maar min of meer live van het internet. Kijk even, we zien hier de ID4, bijna 10.000 euro korting. We zien een Model S, zo'n bak van een ton van een paar jaar geleden, die voor 400 euro in de private lease aangeboden wordt. Weliswaar zit dan nog ex-BTW, maar straks zijn ze 400 euro. Inclusief BTW heb ik al begrepen. Gerard. Heb jij de soep ooit zo heet gegeten?
Nee, maar ik hou helemaal niet van dit soort cretologie. Kijk, ik kreeg heel veel de vragen over die aantallen auto's die eraan komen. En natuurlijk moet dat wel. Dat is echt een grote uitdaging. Maar we hebben altijd, in 2015 was het ook, de dieseltjes Megane en de Volvo. Die liepen uiteindelijk allemaal weg. Dus die markt die kan er heel veel hebben. Alleen je moet wel auto's hebben die passen bij de consument. En dat is, ik denk dat die Tesla Model 3's, die hebben een prijs nu die voor een consument interessant is. Die een nieuwe prijs hebben die ook nog redelijk is met de normale, voor normale verzekeringspremies. En qua gewicht ook nog, laten we hopen dat het met de motorrijdersbelasting een beetje goed gaat. Dus, maar goed, ik realiseer me dat ik in de minderheid ben, want de meesten maken zich wel zorgen erover. Maar ik denk zelf dat dat wel wegloopt.
Ja.
Alleen de duurdere auto's, dus die eerste Tesla's, de Model S'en en de Jaguar I-Pace, dat waren allemaal auto's van een ton en soms nog meer. En die hebben een afschrijving gehad van, laten we zeggen, midden 40 ergens in de buurt. Ja, en daar zit nu verlies in, want die zijn echt veel minder waard. En als ik dan verhalen zie van private lease, denk ik, maar iemand zal dan toch dat verlies moeten betalen. En ik denk dat je dat niet bij die consumenten kunt duwen. En wat ik altijd geleerd heb in alle jaren, als de auto's bij een dealer of bij een importeur waren, en zeiden, dan gaat hij wel in de rente. Maar uiteindelijk komt dat verlies een keer boven water. En dat zal hier ook gebeuren.
Ja.
Dus iemand moet slikken.
Ja, de helder, dat denk ik ook. Als ik jou samenvat, dan zijn er dus auto's waar je een EV's met een, waar je een beetje hoofdpijn van krijgt. En waar je wat meer hoofdpijn van krijgt.
Ja.
En Albert, dan ga ik maar even naar jou. Hoeveel hoofdpijn krijg jij momenteel van de EV's bij jullie in de voorraad?
Nou, gelukkig valt het op dit moment wel mee. We hebben op tijd natuurlijk, wat ik voor de break ook al zei, hebben op tijd denk ik daar een reactie op gegeven en onze voorraad ook op aangepast. We hebben her en der wel EV's. We hebben natuurlijk voornamelijk wel merken die ook in het wat goedkopere segment zitten. En de paar EV's die nog worden verkocht zijn wel in een categorie die het normale Nederlander nog wel kan betalen. En dus de hoofdpijndossier, wat betreft de EV's op dit moment, dat hebben wij niet. Ik kan me wel voorstellen met wat duurdere auto's, dat daar zeker nog de uitdagingen liggen. En dat mensen inderdaad wel een hoop verlies zullen nemen of krijgen.
Steven, in het begin van het jaar, melden, hè, Autotelex, in de market updates die ze gaven, ja, we willen niet te snel gaan afwaarderen. Hè. We proberen altijd een beetje op de lange termijn te kijken. Maar goed, je gaf het voor de break al aan, we zijn het toch gaan doen. Ja, je kon gewoon niet meer achterblijven.
Nee, klopt inderdaad. We willen een beetje uit de waan van de dag proberen te blijven. Alleen, we monitoren ook onze handelsbiedingen. En dan zie je toch gewoon, zag je dag op dag, week op week, zag je toch wel die bepaalde auto's, zag je best wel hard onderuit gaan. En dan inderdaad, dan gaan we ook aan de knoppen zitten. Dus het is niet het beleid wat wij per se willen voeren. Wij willen een rustig beleid voeren op gebied van handelswaarde. Alleen als de markt het dicteert, dan hebben wij daar naar te luisteren. Dus passen we de restwaarde aan, absoluut.
Ja, ja nee, kijk, ja, rustig beleid, dat kan. Tot je dus dit soort plaatjes krijgt, zeg maar, hè. Ja, ja. Ja ik heb zelf deze foto gemaakt, hè. Dat, nadat ik hoorde dat er allerlei Model S'en in een weiland stonden, ben ik ook even gaan kijken. Er stonden er inderdaad 150. Ja. En dan, ze zei van, overigens van Tesla, of het grootste deel is gewoon van Tesla zelfs met terugkoopverklaring. Maar... ja, dit hebben we niet vaak gezien. Nee. Ik snap dat de werkelijkheid wel een beetje beïnvloedt. Jij zegt het is een perfect storm. Waar bestaat die perfect storm? Zeg maar, uit welke elementen bestaat die?
Er zijn een aantal elementen inderdaad. En dat is het nieuwprijsbeleid wat afgelopen jaar natuurlijk is gevoerd. Dat we zijn enorm geschrokken van de nieuwprijsaanpassing van Tesla. En het was eigenlijk steeds afwachten welke importeur gaat daarin mee. Al een aantal importeurs zijn daarin meegegaan. Maar er zijn ook al importeurs die toch wel wat meer voet bij stuk hebben gehouden. En toch wel hun prijzen aangehouden hebben.
Dus... die zagen we net, Volkswagen. Maar die geven dan 9000 euro korting.
Die geven via de achterdeur wellicht wat korting inderdaad. Ja. Dus maar uiteindelijk, er is een nieuw prijsniveau nu aan het ontstaan. En het is eigenlijk richting de toekomst kijken of dat prijsniveau wat we nu hebben, of dat gehandhaafd kan worden. Of dat er toch nog iets naar beneden bijgesteld dient te worden voor 2024.
Ja, dat is ook een groeiend aanbod. Sorry Gerard, hou me even vast. De goede aanbod, de BPM en maar vooral de MRB die vanaf 2025 gaat komen, begint natuurlijk ook zijn schaduw vooruit te werpen.
Dat is zeker, ja.
Ja, en je zei ook, ja, de vraag, zeker Europees gezien, is nog beperkt. Die diesels kon je overal kwijt. Bij EV's is dat wat ingewikkelder. Toch lichte reden tot zorg, Gerard. Misschien ben je er net zijn.
Ja, de vraag is ook voor wie zijn die auto's nu geschikt? Zakelijk, denk ik. Nee, lijkt me dat in Nederland heel erg moeilijk, want die auto's hebben een bijtelling van straks 25% voor en een nieuwprijs van boven de ton. Dus dat is, lijkt me niet erg aantrekkelijk voor mensen om dat te doen. Nee. Voor particulieren is die auto denk ik zwaar. Dus MRB hebben hoge nieuwprijzen, dus lastig in de verzekering. Dus ja, zie ik ook nog niet. En ze hebben een hoge aanschafprijs, dus er moet ergens verlies gecompenseerd worden. Dus ja, dan zul je er misschien wat mee moeten doen in de export. Hè? Dat er landen zijn waar die auto wel gewaardeerd wordt. En naar mijn idee, want dat vind ik wel echt jammer. We hebben vreselijk geïnvesteerd als tegenstand in die auto's. En laat ik zeggen, we hebben die auto's op de markt gehad. En nu bieden wij ze niet aan de particulier, aan de consument, die eigenlijk die auto heel goed zou kunnen gebruiken. En dan denk ik, we hebben de mond vol allemaal van groen beleid. En we moeten. En dit helpt daar ook bij. En die auto's jagen we dan weg. Nou, ik snap dat niet. Ja. Hey, maar daar ben ik misschien te simpel voor of zo.
Nee, oké, maar als uitgaan van Wilders 1, dan gaat dat groene beleid ook echt niet terugkomen.
We hebben niet veel te verwachten, voor omzicht ook niet. Want nee. Die vinden het allemaal. Hè. Dus een
organisch
proces en dat loopt allemaal wel. Nou, ik ben benieuwd.
Ja, ik noem het hobby's voor rijke mensen. Maar...
ja, maar dat is echt onzin. Dat is echt klinklare onzin. Ja,
nee, dat snap ik. Dat vind jij. Maar dat is letterlijk wat zowel omzicht als Wilders in de Kamer gezegd hebben.
Ja, maar kijk, als jij wilt dat bedrijven, zeg maar, stimuleren dat mensen zakelijke auto's, dat die elektrisch zijn, en er zijn heel veel bedrijven in Nederland die daaraan werken, dan moet je ook zorgen dat je later ook met die gebruikte auto's, dat je daarmee weg kunt. En dat kan met de jongere gebruikte auto's, hè, want die zijn allemaal lagere aanschafprijs gehad. Dus die zijn aantrekkelijker voor de consument. Maar het is toch doodzonde om al die auto's weg te laten lopen. Heeft toch niks te maken met rijke luise auto's, zoals jij zo'n Tesla erbij laat staan. Dus kijk nou gewoon naar, ook wel een beetje naar pragmatische oplossingen. En dat is echt niet zo moeilijk, hoor. Dat is geen akerakadabra. Ja.
Als ik hierop in mag breken, dat de maatschappij heeft natuurlijk ook al best wel, we hebben daarin geïnvesteerd. Het heeft de maatschappij natuurlijk best wel geld gekost, vrijstelling van motorrijtijdenbelasting.
Bijtellingen,
geen BPM. En dan zouden we die auto's weg laten lopen naar buitenland.
Ja, ik heb het al echt natuurlijk heel vaak in de afgelopen jaren voorbij horen komen. Er zijn al soms wel mensen die dan daar tegenwerp, ja, maar we importeren ook wel veel elektrische auto's en dan is het wel relatief goedkoop. Steve, ik heb jou gevraagd om voor ons een aantal tabelletjes te maken met hoe ziet die afschrijving er nou uit. Dit is een Model 3. Uiteindelijk, wat valt jou nou van dit plaatje, zeg maar, het meest op?
Het meest valt op eigenlijk wel is dat die nieuwprijs die is in de loop van dit jaar is die natuurlijk gewoon aangepast. En je ziet ook gewoon, de weergave is wat lastig te zien gewoon, maar...
Je hebt 2023, hè, op mijn hier en hier.
Ja, ik zal het even proberen toe te lichten. Die eerste 2023 is ons pijlmoment van 1 april.
Okay.
En nu is per dag vandaag. En dat eigenlijk, daar zie je toch wel een stukje versnelde afschrijving zien daarin ontstaan. En dat is ook wel passend in deze tijd, om daar toch inderdaad op basis van al die nieuwprijsaanpassingen en het te verwachten aanbod volgend jaar, om toch wat meer naar beneden te gaan wat dat betreft.
Ja, die Model 3, dat weten we ongeveer allemaal wel. Je hebt ook een iBase, 94.000 bij fiscale waarde bij inzet. En die zetten jullie nu op 27.000 euro, zeg maar, hè, na 60 maanden, 125 km.
Ja.
Een paar jaar geleden werd er bij de restwaarde inschattingen nog gedacht dat EV's meer waard zouden zijn dan vergelijkbare diesels en benzines. Maar ik kan me voorstellen dat een BMW 5-serie van 94.000 euro nu meer dan 27.000 oplevert.
En dat is zeer aannemelijk inderdaad. Het is de Jaguar I-Pace, die is toen die geïntroduceerd werd, was het beste moderne auto. Alleen de techniek is inmiddels achterhaald. Het imago van het merk in combinatie met betrouwbaarheid is ook gebleken dat het niet altijd even goed doet. En ja, daardoor is de restwaarde toch wel heel hard gezakt de afgelopen periode.
Ja. Dan had je de Model I, maar die heb ik zelf, dus dat sla ik over. Dat is pijnlijk.
Ik wil wel even aanvullen op die Jaguar.
Okay.
Kijk, dat is natuurlijk een model wat niet gecontinueerd is door Jaguar. Ook een auto die dus hoog in de aanschaf bij vast, dus niet zakelijk interessant. En nu ook niet interessant voor de particulier. En het is dus raar dat die auto's stilstaan en dat we niet weten wat we daarmee moeten doen. Terwijl als een auto voor een particulier zou het een prima auto zijn. Alleen ja, je moet wel een beetje de randvoorwaarden aanpassen. En dat is niet alleen maar zeg maar subsidie en dergelijke geven. Nee, gewoon in het gebruik. Ja, moet je dat zorgen dat het wat aantrekkelijk wordt.
Ik denk dat het ook heel erg van belang is om veel onzekerheid weg te nemen bij die particulier. Die particulier weet niet waar die over een aantal jaren of in ieder geval over een maand aan toe is. We hebben de afgelopen periode gezien dat de stroomprijzen vrij variabel zijn. Dat is natuurlijk iets lastiger om mee te rekenen. De motorrijtuigenbelasting, gaat het inderdaad over het hele gewicht van de auto of gaat het alleen over het akkerpakket?
Dat gaat waarschijnlijk overigens, denken we wel, zelfs onder Wilders bijgesteld worden. De laatste auto die we nog even erbij pakken is de e-Golf. Dit is een e-Golf uit welk jaar?
2019 en ik heb de restwaarde van 2020 bijgehouden.
Oké. En dan zien we dus dat die nu 13.000 euro.
Ja.
Nieuw prijs 40.
Ja, die 40.000 euro, dat vind ik sowieso een lastige nieuwprijs om aan te houden voor deze auto. Dat was in 2019 inderdaad ook echt de nieuwprijs voor die auto. Alleen een jaar later kwam er een edition uit en die was uit mijn hoofd een 33.000 euro. En met dat prijsverschil, daar moet je gewoon rekening mee houden. En dat zie je ook gewoon terug in de restwaarde. Dus dat is eigenlijk bijna direct een val van 7.000 euro in restwaarde.
Maar Gerard en Albert, dit is toch de perfecte tweede auto voor heel veel voor deze prijs?
Dat, voor deze prijs is dat als tweede auto is dat wel... Denk een fijne auto erbij te hebben. Ik koop ze nu nog niet in. Nee, ik geloof wel in deze prijsklas. Deze prijsklasse interessant gaat worden uiteindelijk voor de particulier. Die als tweede auto erbij hebben. Maar ik denk dat inderdaad eerst de onzekerheden weg moeten worden genomen voor de particulier. En er moet ook een mogelijkheid zijn om uiteindelijk te laden natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat zeker een aanvulling kan zijn. En dan meer dan de Tesla's of de iPace'en, ja. Om dit als tweede auto erbij te kunnen hebben. Dat zeker. Misschien ook met variabele stroomkosten. Dat is natuurlijk een mooie auto om het op het juiste moment thuis te laden.
Ja. Gerard, we hadden pas het lease-event. En daar zat Mr. Green, CEO, in ieder geval oprichter, Mark Schreurs.
Ja.
En die had het over flatten the curve. Zeg maar. Ja. Dat is wat we volgend jaar moeten doen. Want als we nog een ander plaatje bekijken, we kijken naar wanneer de pieken waren in inzet. En met de Tesla Model 3 in het tweede kwartaal, kwartaal van 2019. Nou, met de Volkswagen ID3 in het vierde kwartaal van 2020. Dan weten we ongeveer wanneer de piek zit. Nou, flatten the curve, we kennen de term allemaal nog wel. Hij zei, het zou me niet verbazen als we straks models 3 gaan aanbieden uit 2019 voor €300 per maand in de BTW. Uiteindelijk, het klassieke uitspraak van jou, er is echt wel voldoende vraag, het aanbod maar goed is. Is dan het aanbod goed?
Ja, maar dan uiteindelijk zal iemand dan het verlies moeten nemen. Want ik bedoel, als jij een auto nog €5.000 afschrijft, dan zal €400 in de maand. En je krijgt maar €300. Dus waar wordt dan de rest van betaald? Jij komt al 100 tekort. Dus ik, ja.
Nee. Maar zie jij.
Ik heb heel vroeger heb ik leren rekenen, maar dit snap ik niet. Ja, maar dus dat zal best kunnen. Ja. Maar iemand zal een keer dat verlies moeten nemen.
Ja, maar we hebben het, zijn in zeg maar, die jaren 120.000, 130.000 EV's ingezet.
Ja.
Als we nu de extra afschrijvingen zien ten opzichte van toen. Dat gaat over tussen de 5.000 en €10.000 per auto gemiddeld.
Ja.
Dan heb je het over honderden miljoenen. Op het moment dat je die auto's verkoopt, dan is het half Nederland failliet. Of ben ik dan te aan het doen denken?
Nou ja, als je die advertentie ziet van 3,99 en je hebt nu al over 300. Uiteindelijk zitten alle componenten van een leasebedrag moeten daaruit naar voren komen. Ik heb altijd geleerd dat het grootste, belangrijkste component is de afschrijving.
Ja.
Dus ja, en die zit ook in een leaseauto.
Ja.
Dus of je nou een auto van 40 naar 20 afschrijft, of van 25 naar 5, het blijft €20.000 wat je afschrijft.
Maar Europa is vaak de redding geweest voor Nederland.
Ja.
Europa, de laadinfrastructuur en die ontwikkelingen gaan wel razendsnel. Ook al is het ook de EV-verkoop in Europa nu een beetje in een dipje. Je zou erop kunnen, gok is misschien het verkeerde woord, maar je zou erop kunnen hopen dat over 2 jaar die restwaardes weer wat bijgetrokken zijn. Ja,
ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijke iets is. Hè? Dus EV's zijn er en het wordt alleen maar meer. En er zal nu wel even een hiccupje zijn, maar het wordt alleen maar meer en we kunnen dat niet meer wegdenken. Maar daarom vind ik het jammer dat je in de huidige voorraad, dat we daar niet met, zeg maar, met eenvoudige aanpassingen komen, zodat die auto's aantrekkelijk blijven en in Nederland verkocht kunnen worden.
Ja.
En dat geldt ook, straks voor de Tesla Model 3. Ja, dat zijn er veel, dat is inderdaad waar. Maar goede gebruikte auto's, dat is altijd markt voor in Nederland. Die hebben we voor te weinig. En zeker in die prijsklasse.
Ja.
De gemiddelde prijs van een gebruikte auto ligt al boven de €25.000.
Ja,
als je dan een aanbod hebt daaronder en het is ook nog elektrisch, dan kan dat interessant zijn. Ik denk, als de salderingsregeling van afvalt van de zonnepanelen, et cetera, eigen stroom. Ja, dan wordt het alleen maar aantrekkelijker volgens mij om meer zelf te laden.
Ja.
Dus voor de particulier is dat interessant.
Ja,
dan moeten wij niet die auto's naar het buitenland brengen.
Nee, snap het. Als je dat dan even doortrekt, kijk, private lease van nieuwe auto's begint ook langzaam maar zeker een heel moeilijk verhaal te worden. De animo neemt af.
Ja.
Maar er zijn in Nederland dus 120, 130, 140.000 lease-rijders met een lage bijtelling.
Ja.
Dat zien ze als een grondrecht, niet als een tijdelijke korting die ze ooit gehad hebben.
Nou, de werkelijkheid is hard.
Ja. Maar dan, want dat zien we ook bij ons in het bedrijf gebeuren. Die mensen die in Model 3 rijden voor bijna niets, die beginnen inmiddels te denken van geef me altijd maar een mobiliteitsbudget. Dan private occasion leasen we diezelfde auto wel, want die is prima. Zou dit dan wel eens een doorbraak van het mobiliteitsbudget kunnen worden, Albert?
Ik denk dat dit wel zeker erbij kan helpen. Ik denk dat het sowieso al de laatste jaren aan de hand was. Hè? Want ook de verbrandingsmotoren, die auto's stegen ook ontzettend. Hè? Dus ook die cataloguswaarden, die bijtellingen, die waren ook al bijna onbetaalbaar.
Ja.
En ik denk ook, je ziet ook steeds meer mensen die minder lang op dezelfde plek zitten. En ook de bedrijven die graag flexibele contracten willen. Ja, dan is dit natuurlijk wel echt een uitkomst om een mobiliteitsbudget te
krijgen. Maar jij bent occasion manager bij ZMZO. Je hebt de cijfers. Hoeveel occasions doen jullie op jaarbasis?
Voor mij bijna, wat is het? 10.000.
10.000. Hoeveel zijn er daarvan met een private occasion lease contract gegaan dit jaar?
Dat halen we niet. Ik durf de aantallen niet te zeggen.
Maar moet jij er meer zijn?
Ik denk dat het er meer zullen zijn, maar dat zullen zeker nog niet die aantallen.
Nee, die Model 3 komen natuurlijk ook niet bij jullie. Jullie zijn wel via dealer. Uiteindelijk heeft die Niro, dat lijkt een betere propositie te zijn, maar die Niro gaat wel last krijgen van €300 Model 3'en. Kan je daar al op inspelen nu of zeg je we moeten gewoon mee met wat er dan gebeurt in de markt?
Je kan er denk ik wel deels op inspelen, maar ik denk dat dat wel een ander soort auto is, dat ook die prijsklasse echt wel anders is en ook niet de problemen gelijk zo groot zijn als bij auto's waar een nieuw prijs van €94.000 aanvasting. Ja. Dat is, dit is wel weer in een segment waar wat wel weer betaalbaar wordt. En inderdaad, ik hoop dat ook de consument het ziet van dit is een prima tweede auto. En als we zeker een beetje worden geholpen in Den Haag, dat dat ook zekerheid geeft. Dat we daar wellicht zien dat dat segment wel goed komt.
Ja. Je ziet ook een verandering natuurlijk, ook in het bedrijfsleven. Waar vroeger er toch automatisme bijna was van een auto van de zaak om die te krijgen. Dat het nu veel selectiever is geworden. Hè. Men is veel in de mobiliteit bij bedrijven wordt veel anders ingericht. Dus laat ik zeggen, dat heeft ook consequenties voor mensen die wellicht altijd een auto hebben gehad, maar niet echt nodig hadden, dat ze nu zelf naar oplossingen toe moeten werken. Nou, en dan zijn, denk ik, gebruikte elektrische auto's zijn super aantrekkelijk. Alleen we moeten wel zorgen dat het dan betaalbaar is voor hen.
Betaalbaarheid. Ik heb het veel gehoord vandaag. Steven, ik wil nog even een uitstapje maken. Yes. Jullie zijn als restwaardebepaler ook al jaren heel erg druk met alle nieuwkomers, alle nieuwe toetreders. Hè? Een stuk of 30 die zich gemeld hebben. Er zijn er denk ik nu 20, 25 van op de markt. Ik bijna meenblijden met je als ik denk van, goh, ga je daar nou eens in hemelsnaam met al die onzekerheid en de restwaarde van vast te hebben?
Ja, het zijn inderdaad, het is een uitdagende situatie inderdaad. Maar wat je heel veel ziet is, het is allemaal eigenlijk in hetzelfde segment waar die auto's komen. Het zijn allemaal midsize SUV's en net even iets groter dan. Vaak in een bandbreedte ergens tussen de €40.000 en de €75.000. Die markt, daar zit zeker wel vraag naar in Nederland. Alleen het aanbod wordt nu wel heel immens groot. Gewoon de gevestigde orde, die kan die markt wel vrij goed bedienen. En er zijn nog inderdaad een aantal nieuwkomers die er ook nog een stukje uit de ruif willen hebben. Dat is heel uitdagend. En het is ook gewoon nu nog vooral even kijken welke auto's, welke merken blijven nu echt hangen in Nederland. Er komt heel veel op ons af. Er zijn een aantal merken die hele goede voorwaarden bieden, die hele goede propositie hebben. Alleen bestaan ze over 4 jaar nog? En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, ook vanuit restwaardeperspectief. Want is er over 4 jaar, is dat merk er überhaupt nog?
Ja.
En die vraag beantwoorden, die is enorm lastig.
Nou ja, in de komende seizoenen, Gerard, of uitgaande dat die er komen, gaan we het daar over die afvallers denk ik ook nog wel hebben. Want dat gaat ook nog bijzondere restwaarde situaties opleveren. Zien we natuurlijk niet zo vaak dat er straks van een bepaald merk 1000 auto's rijden. Een merk dan in één keer zegt, het is mooi geweest. Of iemand anders tegen dat merk zegt, het is mooi geweest. Gerard, een andere uitspraak die dit jaar ik steeds vaker hoorde is, de gebruikte EV-markt is als een kind dat leert lopen. We maken dat niet zo vaak mee, hè? Dat we nog zo'n introductie, zoiets groots hebben in deze markt. Ja, plug-in hybrides, maar ja, die waren er, toen waren ze weer weg. En die markt begint inmiddels volwassen te worden.
Ja.
Is het een goede analogie?
Ja, ik weet niet, want uiteindelijk als je kijkt naar Nederland, wij zijn een land dat voorop loopt qua laadinfrastructuur. Dus we zijn echt best wel goed bezig. En ik heb ook heel veel respect voor de mensen ook bij Auto Telex, die van al die nieuwe merken, al die toeters, al die data allemaal in kaart brengen en het allemaal registreren. Dus het is wel een hele, nieuwe activiteit, een nieuwe tak van sport. Mensen mij vragen van, ja, wat over de gebruikte automarkt, dan zeg ik ook altijd, die moet je verdelen in 3. En 1/3 van is de elektrische auto's. Dat is een andere tak van sport, maar dat is wel interessant. En ik ben ervan overtuigd in dat wordt het en dat wordt meer en meer en meer.
Ja, maar die markt zal pas echt volwassen zijn als in de rest van Europa hetzelfde EV-penetratiegraad heeft als in Nederland. Dat kan nog wel 5 tot 10 tot 15 jaar duren.
Ja, maar toch zijn de vervente EV-rijders, die kunnen we altijd met de meest grote stelligheid vertellen dat zij overal in Europa kunnen laden en dat ze de velders weer uit Spanje komen.
Dan zijn ze nog nooit in Griekenland op vakantie geweest, in ieder geval niet de afgelopen periode. Elber, tot slot. We hebben het over EV's. Jullie hebben een verkoopstop gehad dit jaar. Dat moet ik natuurlijk zeggen als het gaat om EV's. Ik heb dat bij veel dealers gehoord, dat er in de zomer inkoopstops waren. Ja. Zeker met betrekking tot de EV's. Je was net ook terughouden in het wallen over die Golf.
En nog een
knaken erop kan kopen. Wanneer krijgen ze er jouw volle aandacht en ga je ze ook weer echt inkopen?
Nou, dat begint wel eerst met vertrouwen van de consument. En her en der hebben we best wel een EV en als we zien dat die soepel weglopen, dan zullen we ze zeker ook weer bijkopen. Maar daar anticiperen we wel op en dat hebben we begin dit jaar hebben we dat gedaan en ik denk op het juiste moment. En hoop dat we straks ook weer op het juiste moment instappen. Maar dat voor die goedkopere auto dat de markt beter wordt, daar ben ik wel van overtuigd. Voor de duurdere, daar zie ik graag wat 24 te brengen heeft.
Het wordt een boeiend jaar en ik denk ook weer een turbulent jaar, Gerard.
Ja, zeker. Dus de wacht is op wat de overheid gaat doen. En dat is heel belangrijk. En als er onzekerheid is, dan doet de consument er pas achteruit. Dat is ijzeren wet.
Heel goed. Dankjewel. En een mooi einde van het 13e seizoen Restwaardejournaal. 12e seizoen Restwaardejournaal. Heren, allemaal hartstikke bedankt. Ik wens jullie heel veel succes volgend jaar. Genoeg te doen. Gerard, ik hint er net al op. Plakken wij er nog een jaartje aan vast?
Ja, we gaan nog niet stoppen. Toch?
Nee. We gaan volgend jaar gewoon weer. Ja. Lekker het restwaardejournaal opnemen. Mooi. Dan rest mij eigenlijk nog maar één ding. En dat is iedereen bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, fijne dagen. En tot volgend jaar.